De engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, die hebben hun beginsel, namelijk hun eigen woonsteden, verlaten. En uit de vergelijking met 2 Korinthe 5 blijkt dat woonsteden de aanduiding is van een lichaam uit de hemel. Een hemels lichaam. En ik weet niet of er verschillende soorten hemelse lichamen zijn, dat doet er ook niet toe. Maar het is in elk geval zo dat wij zo'n lichaam krijgen na de opname van de gemeente. Of misschien nog wel eerder, want eigenlijk staat er, wij weten zo'n aardse huis, deze tabernakel verbroken, dat wij een gebouw hebben bij God, zodat het al de beschrijving is van het lichaam wat wij als gelovigen hebben nadat wij hier overlijden. Strikt genomen mag je dat nog niet eens een verheerlijkt lichaam noemen, omdat verheerlijking vast plaatsvindt niet bij ons overlijden uiteraard, maar bij de wederkomst van Christus en dus ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Of dat lichaam daar wezenlijk mee verandert, dat is nog maar de vraag, dat weet ik allemaal niet. Maar in elk geval is het zo dat wij die woonsteden hebben, een gebouw bij God heet het dan, inderdaad uit de hemel. Verder in 2 Korinthe 5 wordt vervolgens gesproken over bekleed en overkleed worden, wat duidelijk de verwijzing is naar het loon wat een gelovige eventueel ontvangt. Een loon wat zich op een of andere wijze ook uitdrukt in het lichaam dat hij ontvangt. Maar daarmee wordt het verhaal wat gecompliceerder, omdat er in het verhaal geen onderscheid gemaakt wordt tussen het lichaam wat de gelovige ontvangt wanneer hij naar de hemel gaat omdat hij hier op aarde overlijdt, en de situatie die zal ontstaan na de opname van de gemeente waarbij hij zal verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Ik denk dat als wij hier op aarde onze ogen voor de laatste maal sluiten, dat we ze bij diezelfde gelegenheid weer open doen bij Christus, om bonden te worden en met Christus te zijn, is verreweg het beste. Ik geloof dat we daar meteen de Heer zien. Dat we daar dus voor Christus zijn, maar dat is nog niet hetzelfde als voor de rechterstoel van Christus, want dat wacht op de opname van de gemeente. En al wat wij in de hemel ontvangen, wordt in 2 Korinthe 5 zo beschreven, wordt in verband gebracht met het lichaam wat wij ontvangen. Maar wat de verschillen dan precies zijn, staat er allemaal niet bij. Daar hoef ik het verder ook niet over te hebben. Maar het principe is dat die woonsteden staat voor zo'n geestelijk lichaam. Niet alleen een lichaam zoals wij het in de toekomst krijgen, maar ook een lichaam zoals de engelen dat hebben en bij gelegenheid dus hadden. Een lichaam wat zij verlieten. Van deze engelen staat dan dat zij hun eigen woonsteden hebben verlaten, maar dat God hen onder de duisternis bewaart tot het oordeel des groten dags. En ze worden dus met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. Dat betekent dus inderdaad dat ze bewaard worden voor het laatste oordeel. En ik moet dan even uitwijken naar 2 Petrus 2, zie ik. Ja, 2 Petrus 2, vers 4. Waar hetzelfde staat, hè. En daar, Petrus legt het wat uitgebreider uit dan Judas. Petrus zegt namelijk in 2 Petrus 2, vers 4. Want indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, en de oude wereld niet gespaard heeft, dat is vers 5, daar gaat het over de zondvloed in de dagen van Noach, enzovoorts. En de gedachte is dan natuurlijk dat als hij hen niet gespaard heeft, dan zal hij ook de mens niet sparen, die God ontrouw is en van God afwijkt en zijn beginselen verlaat en noem al die dingen maar op. Dat is de gedachte. Maar er staat, want indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar die in de hel geworpen hebbende overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden. Er staat dus dezelfde gedachte als die van Judas, alleen de woordkeuze is anders. Er staat namelijk in vers 4 van 2 Petrus 2, een werkwoord voor in de hel geworpen hebbende, want dat nederwerpen in de hel, dat is één woord, tartaro. Nee, heeft niks met een broodje tartaar te maken. Nee. Dat is één woord. Werpen in Tartarus. En dat vind ik leuk. Daarom haal ik het ook met opzet even aan. Hier vinden we het verschijnsel dat een term uit de Griekse mythologie in de Bijbel gebruikt wordt zonder dat dat strikt noodzakelijk is. Want er had ook gewoon kunnen staan, zoals het ook vertaald is, hij heeft hen in de hel nedergeworpen. En in Judas staat immers gewoon dat God hem bewaart met eeuwige banden onder de duisternis. Dat is ook genoeg. Voor mij wat in de zee, dat kan ook nog. Maar er staat in 2 Petrus 2 in Tartarus. En dat is het verschijnsel dus nogmaals dat een Grieks term uit de mythologie van de Grieken gebruikt wordt. En dat is maar eenmalig en hier een Bijbelse betekenis mee krijgt. Nou kan je daar kort en lang over zijn, maar volgens mij betekent dat, en ik geloof niet dat het wat anders kan zijn, maar volgens mij betekent dat, dat dus de Bijbel de betekenis die de Grieken geven aan dat begrip Tartarus onderschrijft. Heb je dat? Dat betekent dat wat de Grieken onder Tartarus verstonden inderdaad een Bijbels begrip is. Want het is het hierdoor geworden. En in plaats van dat in de Bijbel uitgelegd wordt wat Tartarus is, wordt gewoon het woord gebruikt en dan wordt iedereen geacht te weten wat het is, want het is een bekend begrip uit de Grieken. Een begrip wat vermeden had kunnen worden, stel nou bijvoorbeeld dat Tartarus helemaal niet een Bijbels begrip is, dan had dat woord ook echt niet gebruikt hoeven te worden, want er zijn andere woorden genoeg om hetzelfde aan te duiden. Dat is hetzelfde beginsel als wat zich voordoet, in ditzelfde verband overigens, met het woord demon, de demonen. Dat is heel leuk, dat is een Grieks woord, demon eigenlijk. We hebben er niet eens een Nederlands woord voor. Maar de Bijbel gebruikt het, alleen in de vertaling vind je het niet meer, dan wordt het vertaald met duivelen, wordt het woord demon, demonen wordt dan omzeild. Maar de Bijbel zelf hoeft het niet te gebruiken, omdat demonen in de Bijbel soms in dezelfde zin ook boze geesten genoemd worden. En daar vertel ik precies hetzelfde bij. De Bijbel gebruikt het begrip demon, een begrip niet uit het Griekse leven in het algemeen, maar wel degelijk uit de Griekse mythologie, de Griekse godenleer of hoe het maar heten mag. En dat betekent dus dat de Bijbel de betekenis, de Griekse betekenis van die term overneemt en onderschrijft. Wat de Grieken dachten dat een demon was, dat is, dus, is het dus ook inderdaad. En anders zou de Bijbel het woord niet gebruikt hebben. Nou, datzelfde geldt voor de begrip Tartarus. Demon is makkelijk genoeg, ik heb het er straks toch al gezegd. Een demon is naar de Griekse begrippen een geest. Dat wil zeggen onzienlijke, een geest dus, dat klopt, dat staat in de Bijbel ook. Alleen in de Bijbel heet het een boze geest. Bij de Grieken wordt in het midden gelaten of het een boze is of een goede. Want volgens de Grieken heb je goede demonen en kwade demonen. Maar in de Bijbel zijn ze allemaal boos. Dat is niks bijzonders, want dat heb je bij mensen ook. In de Bijbel zijn alle mensen boze mensen. Makkelijk, hè? Alleen bij de Grieken ongetwijfeld niet. Dan heb je ook goede Grieken, slechte Grieken. Bij Indianen trouwens ook, heb ik begrepen. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar in de Griekse mythologie is de demon een geest, de geest van iemand, een mens, maar dan heet hij geen Adam, van iemand die geleefd heeft voordat er een oordeel kwam over de hele mensheid. Dat is bij de Grieken zo. Nou, in de Bijbel dus ook. Makkelijk. Anders zou het woord niet gebruikt zijn geworden. Dan had het gewoon boze geest geheten en daarmee uit. Maar een demon is bij de Grieken de geest van een mens die geleefd heeft, of iemand die geleefd heeft, voordat de mensheid sterfelijk werd, voordat er strijd was tussen de goden en dood zijn intrede deed. Niet alleen dood, maar ook werk. Mensen hoefden vroeger niet te werken, volgens die gedachte. Maar toen hij sterfelijk werd, moest hij ook ineens werken enzovoorts. Hè? Nou goed, zodat je ziet dat werken tot de dood leidt en dat het schijnsel van dood ook het begrip werken met zich meebrengt. Sommigen hebben er ook een broertje aan dood, aan werken. Maar goed, dat even terzijde. Maar een dergelijk begrip is ook het begrip Tartarus, want Tartarus namelijk wordt door Homerus, die kon lachen, dat is die man die zo goed kon lachen, dat weet ik toch, hè? Die Homerisch gelach, of daar het woord humor vandaan komt, weet ik niet, maar het zou best kunnen. Maar even terzijde. Maar Homerus, die beschrijft Tartarus als iets onderaards, een plaats onder de aarde, vandaar dat de vertalers het makkelijk vertalen met hel, want hel staat ook voor iets wat onder de aarde is. Maar het is een plaats onderaards, maar bovendien wordt het beschreven, ook door Homerus, als de gevangenis van de zogenaamde titanen. En titanen zijn reuzen. Vandaar de Titanic, dat reusachtige schip. Hè? Maar je weet waar het heen verdwenen is. Hadden ze het maar niet zo moeten noemen. Voor mensen die bijgelovig zijn, is dit een hele mooie. Titanic wil zeggen reusachtig. Als de titanen betekent het dan. Hè? Ja goed, nou alle titanen zijn volgens Homerus in Tartarus opgesloten, in een gevangenis onder de aarde, en daar is de Titanic ook naartoe verdwenen. Dus onthoudt u dat nu, hè? En dat gebeurde omdat deze titanen, deze reuzen, rebelleerden tegen Zeus. Tegen Zeus. Hè? Zeus, ik vind die uitspraak erg leuk. Maar als de Bijbel dus spreekt over Tartarus en over engelen die daarin terecht zijn gekomen, dan staat het in verband met het hele verhaal wat ook zich afspeelde voor de, of in de dagen van Noach, waarbij ook staat, en ik vergeet het steeds te zeggen, want ik verdwaal steeds, maar ik moest u nog wat zeggen. Er stond namelijk in Genesis 6, in die dagen waren er reuzen, titanen dus. Alsjeblieft. In die dagen waren er reuzen op de aarde en ook daarna als Gods zonen tot de dochter de mens ingegaan waren en zich kinderen gewonnen hebben. Deze zijn de geweldigen en ik denk dus dat dit niet in de eerste plaats slaat op de kinderen die gewonnen werden. Maar inderdaad op de reuzen als zodanig, hè? Uit het eerste deel van het vers. Deze reuzen zijn de geweldigen, en een reus is een geweldige, die van ouds geweest zijn. Maar let op dat van ouds geweest zijn. Wanneer was dat? Als ik u nou niet dit vers gelezen had, en ik had u gevraagd, wanneer was van ouds? Dan had u moeten zeggen, voor de grondlegging der wereld. Dat wat van ouds is, is in de Bijbel gewoonlijk dat wat er al was voor de dagen van Adam, zal ik dan maar zeggen. In die oude schepping. Nou, en als hier staat, deze zijn de geweldigen die van ouds geweest zijn, geloof ik inderdaad dat het de verwijzing is naar dat wat op aarde leefde voor de grondlegging der wereld. En dat die reuzen er waren, dat is buiten kijf. Dat ze er daarna ook geweest zijn, hebben we net gelezen. Ook daarna staat er. Dat wil zeggen, voor de zonvloed en na de zonvloed. Maar aangezien de zonvloed zelf een uitbeelding is, een spiegel is van de vloed van Genesis 1 vers 2 en dus van de nederwerpende wereld, moet je dus aannemen dat die lui geweest zijn voor die wereld en daarna natuurlijk ook weer. En dus die van oud geweest zijn wil zeggen die daar vroeger geweest zijn voordat de schepping tot woestheid en ledigheid en duisternis gemaakt werd. Vanwege de afgrond, oftewel vanwege dat wat nu in de afgrond is. En wat zit er in die afgrond? Nou, onder andere deze titanen, deze geweldigen, deze reuzen, deze mannen van naam, of hoe ze maar heten mogen. En dat is precies wat de Grieken daarover leerden. En het leuke is dat Petrus inderdaad die Griekse opvatting mee aanhaalt door die term Tartarus te gebruiken. Nou, dat is de gedachte dus, inderdaad, dat ze gevangen gehouden worden daar met eeuwige banden, met ketenen de duisternis, staat er in de vertaling van 2 Petrus 2, vers 4. Maar ik laat het maar voor wat het is, ik hoef er verder niks over te vertellen. Het gaat er dus om dat ook dat wat in het verleden heeft plaatsgevonden, alsnog in de toekomst een rechtvaardig oordeel krijgt. En dat de wereld van toen, die geoordeeld werd door het water, nog niet zijn uiteindelijke definitieve oordeel ontvangen heeft. En dat is het leuke van het verhaal, want dan, kijk of het staat toevallig niet op het bordmeest, maar dan probeer ik het zo te zeggen. Het verhaal is dan namelijk dat de wereld die toen was nog voortbestaat in de wereld die nu is. En dat het uiteindelijke oordeel over al wat was, de hele schepping, pas plaatsvindt op de nog steeds toekomstige jongste dag. Dat is ongetwijfeld zo. En aan de andere kant is het zo dat de wereld die straks zal zijn, die wij naar zijn belofte verwachten, in andere zin allang begonnen is. Zodat wij leven in een tijd waar die toekomstige wereld en die wereld van toen elkaar als het ware overlappen. En door die overlapping krijg je een apart soort wereld, de wereld waarin wij leven. En datzelfde verhaal, dat krijg je nog een paar keer in de Bijbel. Vele malen, en de meest bekende ook bij u is denk ik dan toch die van de zesde bedeling. Zes brengt immers een verbinding. Wel, de hele tegenwoordige wereld is zo'n zesde, brengt namelijk de verbinding tussen wat was en wat zal zijn. Want in die zesde bedeling is het koninkrijk al tot stand gekomen, maar is nog verborgen, zodat die zesde bedeling hoort bij het verborgen koninkrijk van de vijfde bedeling, terwijl aan de andere kant in die zesde bedeling het koninkrijk geopenbaard wordt en dus hoort bij de daarop volgende zevende bedeling. Kortom, wat ik zeg is dat die zesde de overlapping is van vijf en zeven over elkaar heen. En ik vertel het niet alsof het wat nieuws is, maar vertel het omdat ik ervan uitga dat u dat allemaal weet. En ik haal het dus nu alleen aan ter illustratie. Als de illustratie bij u niet werkt, dan is dat jammer. Legt u het dan maar weer naast u neer, want ik ga het verder niet uitleggen. Het gaat om de overlapping. Maar laat ik een ander voorbeeld geven, ben ik terug bij dat van het voorgaande vers. Judas vers 5 namelijk. Want de verlossing uit Egypte was uiteraard pas compleet toen men in Canaan aankwam. Terwijl men vanaf de uittocht uit Egypte al leefde uit de zegeningen die men in Canaan zou ontvangen. Heb u dat? Zodat de periode van de woestijn gerekend kan worden bij nog Egypte. Men was nog steeds onderweg naar de belofte. En de vervulling daarvan natuurlijk. Terwijl aan de andere kant de periode in de woestijn gerekend kan worden bij Canaan. Omdat men een voorschot kreeg als het ware op de zegeningen die God pas in Canaan zou geven. Het overlapt elkaar. Dus het zijn twee verschillende werelden die naast elkaar bestaan. En dat is bij ons ook zo. Dan ben ik weer terug. Want in de Paulinische brieven lees je aan de ene kant dat wij deel uitmaken van een toekomende eeuw, een toekomende wereld, een toekomend koninkrijk, wij leven daar al in enzovoorts, terwijl met hetzelfde gemak gesproken wordt over de tegenwoordige eeuw waarin wij leven. Het ene plaats staat, we zijn getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw, dat is Galaten 1 vers 4. De andere plaats staat dat wij in deze tegenwoordige eeuw matig zouden leven enzovoorts. Ik geloof dat, wist dat niet Titus? Veel meer schandjes binnenschieten. Maar zoiets, beide dingen zijn waar en het komt omdat die beide werelden als het ware naast elkaar bestaan. En daaruit wordt ook afgeleid het bekende verschijnsel van reeds en nog niet. De vraag is dan, zijn we al verlost of moeten wij nog verlost worden? En het antwoord is dan, ja, inderdaad, het antwoord is ja. Ja, ja, dan ben ik zo gewend van die broeder. Twee vragen, één antwoord. Namelijk, ja, het is beide waar, we zijn al verlost en wij moeten het nog worden. Zijn we al door de zee gegaan? Jawel, de Schelfzee. Of moeten we nog door de zee? Jawel, de Jordaan. Het is allebei waar, namelijk. Hè? En dat is een bijzondere kenmerk van deze wereld. Nou goed, daar laat ik het, dacht ik, maar even bij. Waarna wij terechtkomen bij een derde voorbeeld. Want het is een voorbeeld, het begint met gelijk. Vers 7 is dat. Gelijk Sodoma en Gomorra. En de steden rondom dezelfde die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben. En ander vlees zijn nagegaan. Nou, u weet waarschijnlijk hoe het zat. Sodom, er werd een oordeel over aangezegd en het kwam ook. Maar we hebben weer hetzelfde verhaal. De eerste vraag is nu, naar aanleiding van die op gelijke wijze als deze gezondigd hebben. Er zijn twee manieren om die uitdrukking te lezen. De een is, de steden rondom dezelfde die op gelijke wijze als Sodom en Gomorra gehoereerd hebben. Dat kan. Maar je kunt ook lezen, Sodom en Gomorra en de steden rondom dezelfde, bij elkaar, tussen haakjes, die op gelijke wijze als deze engelen uit vers 6 gehoereerd hebben. En mijn inziens moet je hem zo lezen. Want dan krijg je verband in het verhaal. En het geheim van het verklaren van de schrift is altijd dat wat voor verklaring je ook hebt, hij moet passen in het betoog. Hij mag er nooit naast liggen, moet een logische lijn zijn uiteraard. Hè? En de logische lijn is dan deze, dat de kinderen Israëls uit vers 5 hun beginsel niet hebben vastgehouden, maar hebben verlaten. Want zij waren verlost uit Egypte. Als ze normaal zo gebleven zouden zijn, dan zouden ze vanzelf in Canaan zijn aangekomen, maar ze kwamen er niet. Want ze wilden die weg niet verder, ze lieten het beginsel los. Zij vergaten de Heere die hen gegenereerd had, staat er bij gelegenheid. En ze werden gegenereerd uiteraard bij de uittocht uit Egypte, dat lijkt me wel duidelijk. Ze lieten dat beginsel dus los. Ze vergaten de Heer die de wonder aan hen gedaan had, en dus kwamen ze om in de woestijn. Tweede voorbeeld, het waren de engelen die hun beginsel verlieten en ze gingen ander vlees na, dat staat er niet, maar dat zeg ik nou. Want het andere vlees, dat staat in vers 7 over Sodom en Gomorra. Maar het is dezelfde gedachte. De engelen zijn hun beginsel niet trouw gebleven, maar hebben dat beginsel verlaten en zij zijn al geoordeeld in de zin van zij worden bewaard in de duisternis. Maar in andere zin, zij zullen geoordeeld worden alsnog in de toekomst. Dus ook die worden geoordeeld. En voor Sodom en Gomorra geldt hetzelfde. Want die hebben op gelijke wijze als Israël in de woestijn en als die engelen gezondigd. Ze zijn namelijk hun beginsel ontrouw gebleven. Ze hebben oorspronkelijke woonsteden ook losgelaten. En zijn ander vlees nagegaan. Ja, daar begint het gesodemieter, zeg je dan altijd. En wat, dan denkt u natuurlijk, wat zegt hij nou ineens lelijke woorden? Maar dat valt wel mee. Want een sodemieter is inderdaad een inwoner van Sodom. Jawel. Nee, dat betekent het woord. Jazeker wel. En als je zegt sodemieter op, wil het zeggen dat je een oordeel wenst zoals ooit kwam over alle sodomieten. Jazeker wel. Waarna je ook nog hebt het zogenaamde sodomie, waarvan ik altijd hoop dat u het niet betekent, niet weet wat het betekent, hoewel het erg lastig is, want dan moet ik het uitleggen en dat doe ik liever niet. Sodomie, ik kan wel zeggen hoe je het schrijft, dan zoek je thuis maar eens op in de encyclopie. Een tweedehands is van Wim Kan geweest. Dat was sodomie is het nagaan van ander vlees. Nou, dat moet maar genoeg zijn. Ze hebben een oorspronkelijke beginsel nagelaten. Ander vlees, sodomie, dat wordt ook wel genoemd bestialiteit. Hoewel het nog de vraag is of dat er onder verstaan moet worden in de Bijbelse betekenis van de term. Want eerlijk gezegd, als ik lees in over Sodom, dan lees ik niet over bestialiteit, maar over homoseksualiteit. En het lijkt mij dat dat toch ook de verkeerde keuze is. Ja, ik heb er geen probleem mee dat ik geloof dat het de verkeerde keuze is. Ja, of anderen zeggen dat niet zo makkelijk. Maar ik geloof dat men dan inderdaad ander, namelijk het verkeerde vlees, nagaat. En als we spreken over mannen, en daar gaat het over in Sodom, dan betekent het inderdaad dat men andere vlees, namelijk mannenvlees, nagaat in plaats van vrouwenvlees. Daar zit het, zo zit het eigenlijk, hè? Nou, ik weet niet hoe ik het net al zal zeggen. Dat het is maar de vraag of men onder sodomie zou moeten verstaan, want we praten over bijbelstudie, hè? Wat de wereld eronder verstaat is mijn worst. Nee, ik gebruik wat Duitse uitdrukkingen, zuster. Dit is een germanisme, is meer wurst, want er zijn enige Duits sprekende mensen in de zaal, dus daar moet ik ook wat voor doen. Hè? Ik heb trouwens laatst gehoord dat broeder Peter Slachter deze uitdrukking ook gebruikt, en daar heb ik hem uiteraard van. Ik geloof dat hij die uitdrukking altijd in de klas gebruikte in de tijd op het EBS. Maar goed, dat even te zeggen. En ik ken iemand die praat heel plechtig. Dat is broeder Noel Esmeijer. En die praat echt heel plechtig. In ieder geval, ik heb de indruk dat hij goed zijn best doet om dat te doen. En deze broeder, die mag ik graag, die ken ik al heel lang. En die praat echt heel plechtig, vind ik. Maar die gebruikte die uitdrukking ook in de Vrije Baptistengemeente Hattemerbroek enige jaren geleden. Ik geloof dat hij toen meteen niet meer mocht komen. Als ik het, maar... Is mij worst. Ja. Nou, hoe dat ook zij. Wat de wereld verstaat onder sodomie kan men dus niks schelen, betekent het. Maar ik weet trouwens zeker dat wij een stuk of 50 à 60 uitdrukkingen hebben in het Nederlands met dezezelfde betekenis, overigens. Ja, daar heb ik eens een keer een lijstje van gemaakt. Maar een andere keer doe ik dat maar weer eens, hè. Mijn tante is er ook een van. Amohula is er een van. Zie je wel, je weet het maar zo. Zie je wel? Amohula, ja, dat komt uit Hawaii, die uitdrukking. Ja, maar we hebben geen Hawaïaanse lui in de zaal. Wie? Je zuster? Ja, de tam. Ja. Blijft in ieder geval in de familie. Nou, even terug naar ons onderwerp. Sodomie dus, wat de wereld onder verstaat, weten wij dus niet, maakt ons niks uit. Maar ik denk niet dat het staat voor bestialiteit. Ik denk dat het staat voor homoseksualiteit. Want dat is wat je in Genesis erover leest. Ze gingen dus ander vlees na. Dat mag dan mensenvlees geweest zijn. Maar mensenvlees is mannenvlees. En dat was in ieder geval daar niet de bedoeling. Wat er gebeurt is dus dat zij op gelijke wijze als deze engelen hun oorspronkelijke beginsel niet bewaard hebben. Maar ze hebben hun eigen woonsteden verlaten. Dat is ontrouw geworden aan hun oorspronkelijke roeping. Dat is ook wat zo'n grote rol speelt in die geschiedenis van Sodom. Ook in de geschiedenis van dat de Heer daar verschijnt bij Lot enzovoort. Lees je die dingen maar eens door. Genesis 18 en 19 enzovoort. De gedachte is dus dat iedereen die zich opstelt los van zijn oorspronkelijke roeping. Los van, zal ik eens een mooi woord gebruiken, los van de scheppingsorde. Dat is het eigenlijk, hè. die ontrouw wordt aan zijn schepper dus, want dat is het uiteindelijk, die maakt zich daarmee onafhankelijk. En aangezien de mens geen leven heeft in zichzelf, betekent het dus dat hij als onafhankelijke inderdaad doodgaat. Want hij blijft altijd onderworpen aan de dood. De mens is niet werkelijk onafhankelijk, hij is namelijk in banden van de dood, waarin hij gekneld ligt. En de angst der hel doet hem alle hoop missen, volgens de oude berijming of zoiets, hè? Jawel. En wat de mens dus nodig heeft, is iemand die boven die banden staat om hem los te maken en te leiden naar een wereld waar geen dood of rouw of verderf meer is. Dat is het evangelie. Maar iemand die zich losmaakt van Gods werk met de schepping, dat is het principe, die komt in het oordeel. En aangezien, zeg u dan niet van, ja, maar ik doe geen van die fouten, ik leef zo niet, dat heeft er niks mee te maken. Elk mens die de zonde doet, is een slaaf van de zonde en heeft dus zijn beginsel verlaten. En de enige manier om dat beginsel trouw te zijn, is zich te wenden tot de Heer, die de alfa en dus het begin is. Want slechts in hem hebben wij leven. En in geloof aanvaarden van de Heer Jezus als verlosser en zaligmaker, want daar spreek ik maar meteen over verleden en toekomst. Hè? Verlosser uit het verleden, zaligmaker, brengen naar de toekomst. Ieder die in hem gelooft, die hem als beginsel aanvaardt, die zal inderdaad in hem leven ontvangen. En wie dat niet doet en dus het beginsel loslaat, die komt in het oordeel. En daarvan zijn voorbeelden. Dit waren enige voorbeelden. En die van Sodom en Gomorra is ook een heel aardige. Want daar staat van in vers 7 dat ze tot voorbeeld voorgesteld zijn. Heb u dat? Ze zijn ander vlees nagaan en ze zijn tot een voorbeeld voorgesteld. Dragende de straf des eeuwige vuurs. Dit is helemaal een mooie. Daar moet ik een heleboel over uitleggen. Was dat de jongste dag dan? Het oordeel over Sodom en Gomorra? Dragende tot oordeel, of dragende de straf des eeuwige vuurs. Nee, het was niet de jongste dag, maar het scheelt niet veel natuurlijk, hè? Want er staat, Sodom en Gomorra zijn tot voorbeeld gesteld. En hier worden ze als voorbeeld aangehaald. En ze worden in verband gebracht met het oordeel over de engelen. En dat is dus, en ze worden in verband gebracht met nog daarvoor de uittocht van Israël uit Egypte en wat er verder volgde. En in ieder geval, Sodom en Gomorra zijn tot voorbeeld. De uittocht uit Egypte is tot voorbeeld, want er staat in Hebreeën 3 en in 1 Korinthe 10. Waaruit volgt dat ook de geschiedenis van de zondvloed kennelijk tot voorbeeld is. En inderdaad een uitbeelding is van een wereld die op in zekere zin verlost wordt. Maar voor zover het niet verlost wordt, komt het inderdaad in het oordeel. Ongelovige wereld zal in het oordeel komen. En wat van Sodom en Gomorra gezegd wordt, is inderdaad dat het een uitbeelding is van de straf des eeuwige vuurs op de jongste dag. Zodat het oordeel wat over Sodom kwam, een uitbeelding is letterlijk van het oordeel van de jongste dag. Het is trouwens een heel aardig verhaal, want in die dagen heb je dan eerst de zondvloed en de oordeel van God. En het volgende oordeel, het volgende belangrijke oordeel wat kwam, was dat over Sodom en Gomorra. Het ene was door water, het andere door vuur. En het oordeel van de zondvloed is een herinnering aan het begin van deze wereld, zal ik maar zeggen. De oudste dag, om zo te zeggen. En de oordeel over Sodom is een vooruitwijzing naar de jongste dag. Het laatste oordeel over deze wereld. Heel gemakkelijk om te volgen. Wel, ik heb hier een lijst voor me liggen, maar ik zal u er niet mee bezighouden hoor. Maar een lijst van alle plaatsen in de Bijbel waar Sodom en Gomorra genoemd wordt. Nou, in Genesis is het maar even. Eigenlijk alleen Genesis 18, hoewel in Genesis 14 het ook een rol speelt in de strijd van Abraham. Dan wordt Sodom bevrijd. Leuk, hè? Sodom werd bevrijd door Abraham. Soms, hè? Sodom werd bevrijd door Abraham en toen dat gebeurd was, verscheen daar Melchizedek. Ja, wat had hij dan gedacht? Sodom bevrijd en daar verschijnt Melchizedek. En Sodom is daarmee een beeld van deze wereld die bevrijd wordt, werd in het verleden eigenlijk al. Dan heb ik het over Genesis 1, de eerste, tweede, derde dag en noem maar verder maar op, zal ik maar zeggen. Maar meteen als dat gebeurt, verschijnt daar de hoge priester en middelaar van, nou, uiteindelijk van het nieuwe verbond, namelijk Christus zelf, Want zodra deze wereld ontstaat in Genesis 1, wordt daar het plaatje getoond van de heiland der wereld, de redder der wereld, de Heer zelf, die inderdaad uiteindelijk een nieuwe schepping tot stand zal brengen. Dat is typologie. Maar hetzelfde Sodom wat eerst door Abraham gered wordt, en ongetwijfeld met de kracht van de Heer, datzelfde Sodom wordt later door diezelfde Heer, dus maar kort daarna hoor, wordt door diezelfde Heer geoordeeld. Dus, nou, ik weet niet precies hoeveel jaar het is, maar het kan nooit meer dan 25 zijn in elk geval. Nou, doet er nou, nee, zal ik nog eens een leuke vertellen. En voordat Sodom geoordeeld gaat worden, is Abraham 99 jaar en wordt hem gezegd dat hij een zoon zal hebben, dat de verlossing zal komen. Daarna valt Sodom en daarna verschijnt de verlosser. Het is hetzelfde verhaal, Isaac namelijk, daar verschijnt de zoon. Het is precies hetzelfde verhaal. Voordat nedergeworpen wordt, wordt de verlosser, de zoon van Abraham, Christus, eigenlijk aangekondigd. En als het gebeurd is, dan verschijnt hij. Dat hebben we in de toekomst natuurlijk ook, maar in het verleden is dat net zo goed het geval. Namelijk, voordat de wereld wordt nedergeworpen, is daar het lam dat geslacht is van de grondlegging der wereld, dus uiteraard. En nadat de wereld is nedergeworpen, verschijnt hij ook daadwerkelijk. Nou, zo herhalen die dingen zich. Maar waar het maar om gaat, is dat het oordeel over Sodom en Gomorra, de hele rest van de Bijbel door, aangehaald wordt ter waarschuwing en als beeld van het uiteindelijke oordeel wat over heel de schepping zal komen. In de eerste plaats over Israël, want Israël wordt vergeleken met Sodom en Gomorra. Vervolgens wordt het ook vergeleken met Babel, maar Babel staat voor de wereld als zodanig. Al de schepping, en zeker de wereld zoals die bestaat in de eindtijd. En verder wordt het vergeleken met Edom, Esau, ook een beeld van de natuurlijke mensen, de oude schepping als zodanig. En verder wordt het vergeleken met Capernaum, maar Capernaum is weer een beeld van Israël, aan wie bij de eerste komst van Christus het evangelie gepredikt werd, hetgeen zij verwierpen. Dat was het. Toen kwam daar de verlosser, maar ze beliefden hem niet en werden hem ontrouw. En inderdaad, in laatste instantie, dus Openbaring 11, wordt Jeruzalem vergeleken met Sodom, want Jeruzalem wordt gewoon met de naam Sodom aangeduid. Dat gebeurt trouwens ook in Jesaja 1. En in Jesaja 1 staat dan, indien de Heere ons geen overblijfsel gelaten had, wordt in Romeinen 9 aangehaald, hè, wij zouden als Sodom en Gomorra geworden zijn. Maar het punt is, Sodom en Gomorra, daar was een overblijfsel uit. Die werden daaruit gehaald voordat het oordeel over Sodom en Gomorra kwam. En het overblijfsel was inderdaad Lot. En er staat dus in Jesaja 1 vers 9. Zo niet de Heer der Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten. Dan krijg je weer de levende uitverkiezing. Zie je wel dat de Heer het overlaat. En het antwoord is, jazeker, waar er staat wie hij gekozen heeft. Want er staat in Romeinen 11. Want daar staat dat God de gelovigen kiest. Nou, Romeinen 9, 10 en 11. Maar in Romeinen 9 staat God kiest geloof. Trouwens, Romeinen 1 tot en met 8 ook. En in Romeinen 11 wordt dit vers aangehaald. Namelijk dat de Heer zich een overblijfsel gesteld heeft. In Romeinen 9 wordt het trouwens ook aangehaald. Ja, vers 29. Maar na de verkiezing van zijn genade. God kiest de gelovigen. En het was dan ook de gelovige Lot. Nee, de rechtvaardige Lot. Maar hoe dacht hij dat hij aan zijn rechtvaardigheid kwam? Omdat hij geloofde. Het was ook maar een arme sodemieter. Jawel, en Lot betekent dat hij een bedekking had. Dat hij bedekt was, dat hij het ook allemaal niet zo goed wist en zag. Het is ook een arme blinde man eigenlijk. Maar niettemin een gelovige. En hij werd dus inderdaad gered. Hij wilde niet eens, hij wist nauwelijks wat hem overkwam. Maar hij moest, God joeg hem eruit. Zo ging dat. Dus maak u zich daar niet druk over. Er zijn zelfs gelovigen die niet naar de hemel wilden, ook vandaag. En die van de opname van de gemeente niet gehoord hebben of niet willen horen. Maar als ze gelovigen zijn, gaan ze wel mee. Niet goed schiks dan kwaad schiks, denk ik altijd maar. Maar als het over is, zou ik zeggen, kijk alsjeblieft niet om. Vooral niet als je hoogtevrees hebt, hè. Geen enkel. Kijk, het aardige is natuurlijk, de vraag is dus, wat is een praktisch nut van de vernietiging van Sodom en Gomorra? Niks. Of je moet zeggen, nou, dat er nou een zoutzee is, dat is leuk voor de toeristen. Maar ik weet niks anders. Nee, het heeft geen praktisch nut. De staat, het is tot voorbeeld gesteld en dat is het praktische nut. Maar dat bedoel je met de vraag natuurlijk niet, hè? Zo moet je ook wel. Nou, de zondvloed denk ik ook niet. Behalve dan ook het voorbeeld. Want het nut zou dan geweest zijn dat wat toen is uitgeroeid geworden is. Maar daarna is weer uit één mens, het één bloedde alle mensen gemaakt. Namelijk uit Adam. En wat er voor de zondvloed was, was na de zondvloed ook, want dat staat er ook. Dus je zou zeggen, het is aardig geweest, maar dat heeft dan toch niet veel geholpen. Het praktisch nutten van ontgapen dus ten ene male, tenzij dan dat het praktisch nut is het voorbeeld stellen. En mijn zin is dat een zeer praktisch nut, maar dat verstaat men er meestal niet onder. Maar van Sodom en Gomorra staat het. Ik heb hier twee schriftplaatsen eigenlijk waarin Sodom genoemd wordt in Genesis. Genesis 14, waar Sodom gered wordt door Abraham. En Genesis 18, waar het oordeel, en 19 dus, waar het oordeel komt over Sodom. En dan nog vele schriftplaatsen waar steeds alleen Sodom gebruikt wordt als voorbeeld. Dat is alles. Bovendien, als Sodom niet verwoest zou zijn in de dagen van Abraham, zou het toch verwoest zijn geworden op de jongste dag. Dus het oordeel komt toch wel. Dat maakt niet zoveel uit. Waarop het dan toch gebeurd is, inderdaad tot voorbeeld, tot onderwijzing. Dat neemt niet weg dat deze steden dit oordeel ruimschoots verdiend hadden. En dat God het grootste recht had om dat oordeel over die steden te brengen. Het is moeilijk om te zeggen dat hij het recht had de hele schepping te oordelen. Want dat zou moeten gebeuren op de jongste dag. En daar had hij zo zijn plannen over. Maar het oordeel over de steden was uiteraard een rechtvaardig oordeel. Maar dat het gebeurde, of zal ik zeggen dat het zo uitgebreid staat opgeschreven, is toch wel degelijk opdat wij daar onze lering uit zouden trekken. En dat is ook wat we lezen in Judas letterlijk. En dan kom ik weer terug. Want er staat, gelijk Sodom en Gomorra tot een voorbeeld voorgesteld zijn. Ik laat de tussenzin weg, hè, uit vers 7 even. Neem alleen de hoofdzin. Gelijk Sodoma en Gomorra tot voorbeeld voorgesteld zijn. Hoezo voorbeeld? Voorbeeld waarvan? Wel, dragen de straf des eeuwigen vuurs. Zodat het oordeel over Sodoma en Gomorra een voorbeeld is van het oordeel op de jongste dag. Het uiteindelijke oordeel. Waar er nog bij komt, dat het natuurlijk een oordeel was voorafgaand aan de jongste dag over een levende mensheid, dan wel een deel daarvan, dat bedoel ik natuurlijk. En het oordeel waarover Judas het heeft eigenlijk, is dan ook niet alleen het laatste oordeel op de jongste dag, maar meer speciaal ook het oordeel wat over de levende mensheid komt, voorafgaand aan de jongste dag. En dat is het oordeel van Sodom en Gomorra ook. En het oordeel over Israël, waarvan het een beeld is, is dat ook. Het oordeel over Babel, waarvan het een beeld is, in ieder geval in Jesaja 13 en in Jeremia 50 is dat ook. Want het oordeel over Babel komt niet op de jongste dag, maar ook meer dan 1000 jaar daarvoor. En het oordeel over Edom, wat vergeleken wordt met Sodom in Jeremia 49, gebeurt ook ver voor de jongste dag. Dus overeenkomst genoeg. Wat we dus vinden is dat deze gebeurtenissen uit de Oud-Testamentische geschiedenis een uitbeelding zijn van Gods handel in het algemeen. En dat houdt in dat er een oordeel komt over de schepping als zodanig en dat een overblijfsel uit die schepping behouden wordt. Want zo is het bij Sodom en Gomorra, waaruit Lot behouden werd. Zo is het uit de dagen van de vloed van Noach. Uit vers 6 neem ik dan maar even, want er werd Noach en de zijnen behouden. Zo is het met de vloed in de dagen van Genesis 1 vers 2. Want uit diezelfde oude aarde die geoordeeld werd, verscheen alsnog Adam. Nee, met alle ook negatieve consequenties van dien, maar niettemin was het zo. Dat was uitdrukkelijk uit de aarde en dus aards. En zo is de verbinding met, zo bestaat er een verbinding met de oorspronkelijke schepping. En hetzelfde doet ze natuurlijk ook voor bij de uittocht uit Egypte. Er gingen ook genoeg Egyptenaren weer mee, om de terug te verlangen naar Egypte, zodat Egypte toch zijn werking had in dat wat daarna kwam. Hoe dan ook, er werd een deel uitverlost en de Egyptenaren zelf kwamen om. Dus altijd sprake van een overblijfsel dat behouden wordt. Dat zelfs tot in het absurde toe. Want zelfs, hè, daar gaan we even, hè, dan roel ik weer een moeilijk onderwerp aan, dat weet ik. Maar zelfs als we zeggen dat bij de dood van de Heer Jezus de oude schepping geoordeeld werd, dan nog vinden we dat bij diezelfde gelegenheid lui uit die oude schepping daaruit behouden werden, want ze stonden op uit de dood en leefden daarna na de opstanding van Christus. zal het erover blijven. Hoe je dat ook keert of wendt. En in wezen, de roeping van Abraham uit der Galdee is de roeping van een overblijfsel. Hetzelfde als Lot uit Sodom. Lot uit Ur, en dan weet ik veel, zal bijna door elkaar gooien. Maar het is allemaal hetzelfde principe. En verder is het zo, dat altijd alle oud-testamentische geschiedenis, hun is overkomen, ons tot voorbeeld, en het is geschreven, omdat wij daar die lering uit zouden trekken. Dat is het altijd. En van, eigenlijk is dat voor ons in ieder geval het enige nut. Maar aan de andere kant is het zo dat in die oud-testamentische tijden God wel vaker ingreep in de gang van zaken in de wereld. Waarbij het onmiddellijke praktische nut gewoonlijk niet doorslaggevend is, hoewel het soms wel een rol speelt. Maar het is gewoonlijk niet van doorslaggevende aard. Dat staat er ook niet bij. En over de zonde van Sodom weten we eigenlijk nauwelijks iets. Want het verhaal van hun zonde vinden we, wordt eigenlijk alleen ontleend aan dit vers hier in Judas. En dan prompt ook nog verkeerd uitgelegd. Zodat we het nooit weten. En bovendien, mocht het praktisch nut hebben om steden waarin homoseksualiteit bedreven wordt te oordelen, dan heb ik nog een paar steden op het lijstje staan. Dan zou de Heer er wel eens wat aan kunnen, mogen en misschien wel moeten doen, maar de Heer doet het niet. Ook in het verleden niet hoor. Nou, daar gaat het maar om.
Voorbeeld, functie bij je wilt. Is er voorbij de Heer die zegt dat en met hem eigenlijk in de dag. Niet de vraag aan, als we horen.
Dat staat er ook, ja. Er staat dat Sodom nog goed af is geweest vergeleken met Capernaum. Ja. Het doet me dan denken dat ik nog even iets in gedachten had, nu we het er toch over hebben. Het oordeel over Sodom wordt genoemd het eeuwige vuur. Waarna de volgende, staat hier toch? Dat is de volgende vraag. Brandt het nog? Ik versta het niet, Adis.
Ik zeg, het gaat al een lang tijd.
Loutering.
Ja, maar
pak je
nu letterlijk
vuur? Ja. Brandt het nog? Wat doe je nou moeilijk? Het antwoord is nee, natuurlijk brandt het niet. Er brandt daar geen vuur meer. Dat heeft misschien een paar dagen gebrand, hooguit, maar toen was het wel uit. Voor mij met een paar jaar dan, oké, maar toen was het wel uit. Er staat trouwens bij waar die Zoutzee is enzovoort. In Genesis staat het er ook allemaal al bij, jawel. Dus het brandt niet. Is het dan geen eeuwig vuur? Jawel, maar je moet weten wat het betekent. Het betekent dat in ieder geval alles erin kwam, want dat is een van de betekenissen van eeuwig. Namelijk alles in plaats. En verder betekent het dat al wat erin gaat er nooit meer uitkomt. En Sodom en Gomorra zijn nooit meer eruit gekomen, zijn ook nooit meer herbouwd. Voor hen is geen plaats meer gevonden. Ben ik nou duidelijk genoeg geweest al? Wat denk je nou van het vuur op de jongste dag? Het eeuwige vuur. Dat wou ik maar zeggen. Als dit een voorbeeld is, weten we hoe het zit met dat vuur. Dat wil zeggen, wat erin gaat in de poel des vuurs, komt er nooit meer uit. En wat komt erin? Alles. Nou, dat is het verhaal. Ja, toen hadden we nog het verhaal van vuur is loutering. Ja, daar schrik ik altijd weer van, want dan komen we bij het verhaal terecht dat zegt dat een zondaar zoveel zonde in zich heeft, dus zoveel onreinheid, maar geen nood. Hij wordt geworpen in de poel des vuurs. En aangezien vuur een plaats is van loutering, dan is het zo dat als dan die zonden verbrand zijn, dan komt hij er wel weer uit. En dat is één van de vormen van universalisme, van alverzoening dus. Terwijl als hij maar lang genoeg in het vuur gelegen heeft, is hij gereinigd en dan komt hij er weer uit. Maar dat is een vergissing, want niet alleen zijn zonden, maar zijn hele vlees is zondig. Dat wil zeggen, als alles wat onrein is verbrand is, blijft er niks over. En dus komt er niks uit. Dat is het verhaal. En dan heet het wel loutering. Natuurlijk is vuur een plaats van loutering. Maar het werkt alleen als er inderdaad iets inkomt wat vuurbestendig is. Maar de zondaar heeft zoiets niet in zich. Dus loutering, ja, het is niet de loutering van een mens die in het vuur beter wordt. Het is de loutering van de schepping als zodanig, waar alleen dat wat niet onderworpen is aan het vuur, dat wil zeggen alleen dat wat een nieuwe schepping is, dat komt daaruit voort en het oude komt er weer uit en het oude verdwijnt. Wat dacht u dat ze het onkruid uit de gelijkenis van Matthäus 13, dat ze het onkruid in het vuur gooien en dan wachten tot het kaf verbrand is en halen ze het koren eruit of zoiets? Dat geloof je toch ook niet? Dat verbrandt allemaal. Ja, De hele oude schepping verdwijnt in het vuur en komt daar niet meer uit. Maar het is niet de plaats waar continu gepijnigd wordt. En het is de plaats waar, dit is wel een plaats van pijn, uiteraard, waarin men terechtkomt, maar we komen er nooit meer uit. Dat is de gedachte. En dat is ook de meest eenvoudige gedachte, de meest voor de hand liggende gedachte trouwens ook. En daar hebben we het een jaar of wat geleden, deze plaats, bijna 3 jaar geleden, hebben we deze plaats daar ook over gehad. En hier vindt u nog, ik heb dit argument vast niet genoemd, denk ik niet tenminste, maar ik vind het wel een aardige. Namelijk, dragende de straf des eeuwige vuurs, maar het vuur is inmiddels uit, want alles wat verbrand moest worden, is verbrand. Waarna het verhaal weer terugkomt bij de hoofdlijn, namelijk in vers 8. Desgelijks evenwel ook deze, maar die deze zijn weer de sommige mensen uit vers 4 uiteraard. En hen wordt dit voorbeeld voorgehouden. Die sommige mensen uit vers 4, die opgeschreven zijn voor het oordeel, die zijn in slaap gebracht, zij slapen, en zij verontreinigen het vlees en verwerpen de heerschappij, van Christus uiteraard, en lasteren de heerlijkheden, die, ook die van Christus uiteraard, en, maar ze zijn juist om die reden opgeschreven voor het oordeel. En dan gaan we weer. De Israëlieten was aangezegd dat ze geoordeeld zouden worden, dat ze niet, op grond van ongeloof, niet in het beloofde land zouden komen. De engelen was kennelijk aangezegd dat ze geoordeeld zouden worden. In ieder geval, hen is aangezegd, want laat ik het maar houden bij wat er letterlijk staat. De engelen is aangezegd dat ze geoordeeld zullen worden en ze wachten daarop. En de demonen, zelfs de demonen die niet in Tartarus zaten, maar in een mens of in een varken of zoiets, die wisten dat ze geoordeeld zouden worden. Zij waren daartoe opgeschreven, zij wisten dat ook. En dat gold voor de inwoners van Sodom en Gomorra ook, was ook aangekondigd. In elk geval heel kort van tevoren, maar waarschijnlijk ook langer, omdat de Heer daar uitdrukkelijk over spreekt in Genesis 18. Dus ik ben onderweg, ik ben aan het kijken of het al zover is. Maar in ieder geval stond daarbij vast dat het gebeuren zou. Hetzelfde is trouwens ook waar van de zonvloed. Er wordt een tijdslimiet bijgegeven. Men heeft zoveel jaren tijd en dan komt het oordeel. En dat is in onze dagen ook zo. Als God de God van liefdes enzovoorts en van barmhartigheid en van genade. Wat doet hij dan? Wel, hij geeft ons genade. Hij geeft ons uitstel. We hebben enige jaren de tijd. Wat heet 1993 jaren. Voor onze tegenwoordige bedeling is heel ruim, hè. Maar 2000 zullen we maar zeggen voor Israël. Zoiets. Dat is heel lang, maar we hebben in ieder geval de tijd om tot geloof te komen, om de Heer als verlosser te aanvaarden enzovoort. En dat is uiteraard de bedoeling. En zoals het in het verleden ging, zal het in onze dagen gaan. Dat wil zeggen, dat oordeel waarvan men niet wil weten dat het komt, dat oordeel komt toch. En zelfs op de God, door God daarvoor bestemde tijd. Dat is de gedachte en daarheen zijn wij ook onderweg. Ik weet wel, het is op zich niet zo'n opwekkende gedachte. Maar er staat ogenblikkelijk altijd tegenover dat waar het oordeel zal komen over de wereld, daar zullen wij uit deze wereld verwijderd worden. Want, dat heb ik gezegd, wat altijd gebeurde, gebeurt in de toekomst ook. Namelijk dat er een overblijfsel is naar de verkiezing der genade. Dat is de gemeente in onze dagen, volgens Romeinen 11, de eerste verse. En het overblijfsel zal uiteraard verwijderd worden uit de plaats die in het oordeel komt. En aangezien de gehele aarde in het oordeel komt, en alle volkeren, blijft er geen plaats over voor onze evacuatie dan de hemel, zodat onze evacuatie bovendien ook is een patriëring. Een repatriëring, dat kan geloof ik niet, hè? Maar in ieder geval, het betekent dus ongeveer dat we naar het vaderhuis gaan, dan wel het vaderland. Dat is de gedachte. Blijft moeilijk wat anders over. Er zijn nog meer argumenten voor natuurlijk, maar het doet nou niks te zaken. Waar het maar om gaat is dat inderdaad deze wereld zich spoedt naar een komend oordeel onder leiding van de enige waarachtige heerser, namelijk de Heer Jezus Christus. En dat betekent dat alle volkeren, alle steden, en nou komt niet alleen Sodom, maar nou komt Amsterdam ook een keer aan de beurt. Ja, ja, en Wezep, uiteraard, komt ook aan de beurt. Maar een oordeel komt inderdaad over alle volkeren, de gehele levende mensheid. Maar voor het zover is, weten wij dat de Heer zal komen om ons tot zich te nemen. Opdat wij zouden zijn waar Hij is. Om uitgeleid te worden op wat voor wijze, Dat heeft er nou even niks mee te maken. Maar in elk geval is het zo dat het gebeurt. Zo werkt God altijd. En u ziet, deze heilsfeiten zijn helemaal niet twijfelachtig. Het is helemaal niet de vraag of het wel gebeurt en hoe het gebeurt. En of wij er wel bij of niet bij zullen zijn. Het is daar volkomen onafhankelijk van. God doet dat gewoon. En God heeft in het verleden gedemonstreerd welke gewoonte hij er zo al op nahoudt. En als gewoonte heeft hij dat als het oordeel komt, dat dan verlossing is voor degene die geloven. Daar wachten wij op. En vandaar dat er ook staat in 1 Thessalonicenzen 5, dat het zij dat wij slapen, het zij dat wij waken, wij zijn des Heren, en dat staat in verband met de opname van de gemeente. Daar, in die context, daar gaat het over de opname van de gemeente. Wie wij ook zijn, welke verwachting wij ook hebben, wat voor dingen wij voor waar houden en wat we ook verwerpen, als wij geloven, dan is het zo dat er staat in 1 Thessalonicenzen 5, dat heb ik dan voor me, dat weliswaar een haastig verderf de wereld zal overkomen. In de eerste plaats Israël, dat is 1 Thessalonicenzen 5 vers 3. In elk geval heel kort van tevoren, maar waarschijnlijk ook langer, omdat de Heer daar uitdrukkelijk over spreekt in Genesis 18. Dus ik ben onderweg, ik ben aan het kijken of het al zover is. Maar in ieder geval stond daarbij vast dat het gebeuren zou. Hetzelfde is trouwens ook waar van de zondvloed. Er wordt een tijdslimiet bijgegeven. Men heeft zoveel jaren tijd en dan komt het oordeel. En dat is in onze dagen ook zo. Dus God, de God van liefdes enzovoorts en van barmhartigheid en van genade. Wat doet hij dan? Wel, hij geeft ons genade, hij geeft ons uitstel. We hebben enige jaren de tijd. Wat heet 1993 jaren? Voor onze tegenwoordige bedeling is heel ruim, hè? Maar 2000 zullen we maar zeggen voor Israël, zoiets. Dat is heel lang, maar we hebben in ieder geval de tijd om tot geloof te komen, om de Heer als verlosser te aanvaarden enzovoort. En dat is uiteraard de bedoeling. En zoals het in het verleden ging, zal het in onze dagen gaan. Dat wil zeggen, dat oordeel waarvan men niet wil weten dat het komt, dat oordeel komt toch, en zelfs op de God, door God daarvoor bestemde tijd. Dat is de gedachte en daarheen zijn wij ook onderweg. Ik weet wel, het is op zich niet zo'n opwekkende gedachte, maar er staat ogenblikkelijk altijd tegenover dat waar het oordeel zal komen over de wereld, daar zullen wij uit deze wereld verwijderd worden. Want, dat heb ik gezegd, wat altijd gebeurde, gebeurt in de toekomst ook, namelijk dat er een overblijfsel is naar de verkiezing der genade. Dat is de gemeente in onze dagen, volgens Romeinen 11, eerste verse. En het overblijfsel zal uiteraard verwijderd worden uit de plaats die in het oordeel komt. En aangezien de gehele aarde in het oordeel komt, en alle volkeren, blijft er geen plaats over voor onze evacuatie dan de hemel, zodat onze evacuatie bovendien ook is een patriëring. Een repatriëring, dat kan geloof ik niet, hè? Maar in ieder geval, het betekent dus ongeveer dat we naar het vaderhuis gaan, dan wel het vaderland. Dat is de gedachte. Blijft moeilijk wat anders over. Er zijn nog meer argumenten voor natuurlijk, maar het doet nou niks te zaken. Waar het maar om gaat is dat inderdaad deze wereld zich spoedt naar een komend oordeel onder leiding van de enige waarachtige heerser, namelijk de Heer Jezus Christus. En dat betekent dat alle volkeren, alle steden, en nou komt niet alleen Sodom, maar nou komt Amsterdam ook een keer aan de beurt. Ja, en Wezep uiteraard, komt ook aan de beurt. Maar een oordeel komt inderdaad over alle volkeren, de gehele levende mensheid. Maar voor het zover is, weten wij dat de Heer zal komen om ons tot zich te nemen. Opdat wij zouden zijn waar Hij is. Om uitgeleid te worden op wat voor wijze. Dat heeft er nou even niks mee te maken. Maar in elk geval is het zo dat het gebeurt. Zo werkt God altijd. En u ziet, deze heilsfeiten zijn helemaal niet twijfelachtig. Het is helemaal niet de vraag of het wel gebeurt en hoe het gebeurt en of wij er wel bij of niet bij zullen zijn. Het is daar volkomen onafhankelijk van. God doet dat gewoon. En God heeft in het verleden gedemonstreerd welke gewoonte hij er zo al op nahoudt. En als gewoonte heeft hij dat als het oordeel komt, dat dan verlossing is voor degene die geloven. Daar wachten wij op. En vandaar dat er ook staat in 1 Thessalonicenzen 5, dat het zij dat wij slapen, het zij dat wij waken, wij zijn des Heren. En dat staat in verband met de opname van de gemeente. Daar, in die context, daar gaat het over de opname van de gemeente. Wie wij ook zijn, welke verwachting wij ook hebben, wat voor dingen wij voor waar houden en wat we ook verwerpen, als wij geloven, dan is het zo dat er staat in 1 Thessalonicenzen 5, dat heb ik dan voor me, dat weliswaar een haastig verderf de wereld zal overkomen. In de eerste plaats Israël, dat is 1 Thessalonicenzen 5, vers 3. Waarna staat dat wij niet horen te slapen, dat is waar. Ja. Maar uiteindelijk staat er in vers 9, God heeft ons niet gesteld, neergezet tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, niet door onze eigen werken, maar door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij het zij dat wij waken, het zij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Ik bedoel dus dit te zeggen, dat ik beveel heus niet aan dat u maar moet gaan slapen of zo, want het komt vanzelf wel goed. Maar mocht het zo zijn dat u slaapt, het komt toch vanzelf goed, omdat de uitwerking van deze belofte des Heer niet afhankelijk is van wie wij zijn. Het is de bedoeling dat wij waken. Het is de bedoeling dat we weten wat aan de hand is. Dat we weten hoe laat het is, in overdrachtelijke zin zal ik maar zeggen. Dat we weten wat onze positie is. Dat we inderdaad in de verwachting zijn van de wederkomst van Christus en dus speciaal de opname van de gemeente. Maar als wij gelovigen zijn en we weten deze dingen niet of we leven daar niet uit, dan nog blijft het zo, want dat is wat de vers zegt, het zij dat we waken, het zij dat we slapen, dat we tezamen met hem leven zouden. En dat betekent uiteraard dat we deel zullen hebben aan de opstanding en de hemelvaart en de opname van de gemeente. En er staat er ook, daarom vermaant elkander. Waarom het nou ineens zo vertaald is, weet ik niet, want dat is 1 Thessalonicenzen 5 vers 11. Maar er staat heus hetzelfde woord als 1 Thessalonicenzen 4 vers 18, dat is maar een paar versen eerder, waar staat, zo dan vertroost elkander. Het is echt hetzelfde woord in Grieks. Vertroost elkander. Dus je zou dat in vers 11 ook moeten lezen. De vertaling met vertroosten is ook echt beter hoor. Dus er staat, daarom vermaant elkander en sticht de een de ander gelijk geheel doet. En het punt is dat hoofdstuk 4 eindigt met te zeggen, zo dan vertroost elkander met deze woorden. En dat zijn de woorden over de opname van de gemeente, opdat we hem tegemoet zouden gaan in de lucht en al zo altijd met de Heere zouden wezen. Leest u dat maar, dat is vers 17 en 18 van 1 Thessalonicenzen 4. He? Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. En al zo zullen wij altijd met de Heer wezen, zo dan vertroost elkander met deze woorden. En dan leg je meteen naast vers 10 en 11 van het volgende hoofdstuk. Die, waar staat, opdat wij het zij dat wij waken, het zij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden, dat is toch hetzelfde? Daarom vertroost elkander en sticht de een de ander gelijk zij ook doet. Want de enige vertroosting en de enige opbouwing, de enige stichting die wij hebben voor de gelovigen in het algemeen, is dat wij een verwachting hebben van een Heer die ons tegemoet komt in de lucht, zodat wij hem daar weer tegemoet gaan, opdat we tezamen met hem zouden leven, opdat we zouden zijn, altijd zijn waar hij is, dat is Johannes 14, oftewel opdat we altijd met de Heere zouden wezen. En dat is inderdaad, zoals iemand dat ooit eens genoemd heeft, evacuatie. Dan mag je niet meer raden wie dat ooit zo genoemd heeft, hè? Evacuatie voor de grote wereldbranden. Toch trouwens, morgen roodlezers hier in de zaal, daar kom ik zo ook wel achter. Maar dat wist ik al. Maar zo is het. Het is een evacuatie, een uitredding of zoiets, voor de grote wereldbrand. Want voordat het inderdaad goed losbarst, echt de eindstrijd der volkeren enzovoorts, de laatste opstand van de volkeren tegen God, voordat de duizend jaren beginnen, voordat het zover is, zal de gemeente inderdaad de Heer tegemoet gaan in de lucht. Om de eenvoudige reden dat wij geleefd hebben uit de zegeningen van Canaan, de eerstelingen geworden zijn van een nieuwe schepping en daarom hemelsburgerschap hebben ontvangen. Wij sliepen nog toen dat geregeld werd, maar hoe dan ook, of we nou slapen of waken, dat is onze toekomstverwachting. De verwachting in Judas is een oordeel over een goddeloze wereld, maar wat wij verwachten is onze Heer. Daarom, om met een andere schriftplaats te spreken, zo heft uw ogen opwaarts, want uw verlossing is nabij. Inderdaad. Zullen we danken? Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank voor die grote genade dat we in deze dagen, deze bedeling ook leven mogen. En in het bijzonder dat we mogen leven zo kort voor de dagen waarin dat definitieve oordeel over de levende mensheid zal komen. Dat 6000 jaar van menselijke geschiedenis vervuld zal worden, waarna zal beginnen de dag des Heren. Wij danken u, Vader, voor het geweldige voorrecht dat we in het licht van uw woord de wereld om ons heen mogen bezien. En dan een wereld zien verschijnen in onze dagen die beantwoordt aan het beeld wat u ook in uw woord geschetst hebt. En dat we mogen weten dat deze wereld onderweg is, de levende mensheid onderweg is naar het oordeel van de Zoon des Mensen. We danken u, Vader, dat we aan de andere kant onze hoofden opwaarts mogen heffen en mogen uitzien naar de hemel. Mogen zien op onze heiland die in de hemel gezeten is aan uw rechterhand als onze grote hoge priester en koning. En dat we mogen weten dat wij die burgerschap hebben ontvangen in de hemel. Inderdaad, onze ogen opwaarts mogen richten, mogen weten dat uit die hemel zal verschijnen de Heer Jezus Christus die ons vernederd lichaam veranderen zal. Wij danken u, Vader, dat dat ons uitzicht is. En dat onze blik niet, onze toekomstverwachting niet gericht is op de dood en het graf, op de hel, maar gericht is op een geopende hemel waarin onze zaligmaker zal verschijnen. We danken u dat u uw koning, uw verlosser hebt gesteld over Sion. En dat wij ons aan hem mogen onderwerpen, aan hem mogen toevertrouwen en mogen leven uit die toekomstverwachting. We willen u dan ook vragen, Vader, wanneer we van hier gaan, wilt u ons deze kracht ook geven, omdat wij over de omstandigheden heen ons vertrouwen zouden stellen op u. En werkelijk zouden leven uit de zegeningen die u ons geschonken hebt. Werkelijk onze verwachting zouden stellen op de Heer en niet zouden zien op de omstandigheden. Vader, wij die leven in het vernederd lichaam zijn zo geneigd te zien op de zienlijke dingen om ons heen, waardoor we ons wellicht bedreigd voelen. Maar we danken u dat we onszelf aan u mogen overgeven en mogen weten dat u ons getrokken hebt uit deze duistere wereld en dat wat ook gebeurt, wij veilig zijn in de armen van onze Heer en Heiland. We danken u daarom voor deze dag waarop uw woord mocht openen, mocht bepaald worden bij het profetisch woord dat zo trouw is en dat schijnt als licht in een duistere plaats. We geven onszelf dan aan u over, Vader, omdat we zouden leven in afhankelijkheid van u en in de rijkdom en ruimte en vrijheid van uw genade, opdat we onze levens zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid en zouden leven en wandelen tot eer van die naam boven alle naam. Amen.